Dialoog is eigenlijk ook een instrument om conflicten aan te gaan en op een goede manier te regelen. En dat betekent oog te hebben voor de hiërarchieën die spelen zodra mensen met elkaar in gesprek gaan. Maar dat het eigenlijk is dat beide partijen veranderen. In hun posities verschuiven. Zodat eigenlijk beide door het gesprek eigenlijk iets waarnemen bij die ander dat hun eigen positie verschuift.
Deze tweede aflevering van Podcast Humanistiek gaat over een nieuw onderzoeksproject dat plaatsvindt op de Universiteit voor Humanistiek. Namelijk de Dialogics of Justice. Een onderzoeksproject dat gaat over de vraag: hoe erken je historisch onrecht? Het is een onderzoeksproject dat dicht aansluit bij het hedendaagse debat over hoe wij, als land, als Nederland, omgaan met een Nederlands slavernij en koloniaal verleden. Vandaag is 1 juli, Katie Cotty. En voor de mensen die niet weten wat dit betekent, Katie Cotty was de dag waarop de Koninkrijk der Nederlanden de slavernij afschafte in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit gebeurde op 1 juli 1863, maar de tot slaaf gemaakte mensen moesten tot 1873 doorwerken. En dat is ook een van de redenen waarom je in de aanloop van 1 juli heel veel mensen ziet rondlopen met een button met 1873 erop. Om die geschiedenis niet te laten vergeten dat het onderdeel wordt van ons collectief geheugen. Mijn naam is Faris Winter. We nemen deze podcastaflevering op de universiteit zelf. Ik ben er al maanden niet meer geweest, dus ik ben blij dat ik hier weer kan zijn. Ik ben een tweedejaars bachelorstudent en ik ben lid van de commissie Pluralistiek. Een commissie die zich richt op decoloniale en intersectionele perspectieven binnen het onderwijs te bevorderen. En ik heb ook de afgelopen maanden samengewerkt met Nicole. Nicole Immler is een historica, universiteitsdocent aan de UVH. En ze leidt ook het onderzoeksproject waar ik het juist over had, Dialogics of Justice. En we gaan met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld: hoe gaan wij als samenleving om met het slavernijverleden en ons koloniaal verleden? Wie gaat dit gesprek voeren? Wie mag dit gesprek voeren? En waar moet dit gesprek over gaan? Over dat en meer ga ik vandaag in gesprek met Nicole. Welkom.
Nou, dank voor jullie uitnodiging.
Ik heb gelijk eigenlijk een vraag voor jou. Want ik weet dat jij generatieonderzoek doet en onderzoek hebt gedaan naar verschillende vormen van historisch onrecht. En ik ben best wel benieuwd hoe jij bij dit thema van historisch onrecht bent gekomen.
Ja, nou, dat is wel een tijd geleden. Zo'n 15 jaar geleden werkte ik in Wenen in de restitutiefonds, die verantwoordelijk was voor de teruggave van Joodse tegoeden of compensatie van materiële verliezen. En daar waren natuurlijk heel veel mensen, familieleden en survivors, ook heel blij dat dat eindelijk gebeurde. Maar er was ook heel veel onvrede over deze maatregelen. En toen realiseerde ik mij eigenlijk pas als historica dat je meedoet aan zo'n proces. Dat we veronderstelden dat iets goeds te doen, maar eigenlijk best weinig wisten over hoe deze restitutie- en compensatiepraktijken eigenlijk uitpakten voor de betrokkenen zelf. Dus ik heb een onderzoek begonnen om te kijken waar de onvrede vandaan kwam. En ben begonnen met mensen in gesprek te gaan, met survivors, maar ook hun familieleden, om hun ervaringen met de erkenningsmaatregelen eigenlijk, ja, te horen hoe ze deze eigenlijk hebben ervaren. En nou, ik leerde toen heel veel. Bijvoorbeeld dat de uitkomst van zo'n restitutie- of compensatieproces eigenlijk niet altijd het belangrijkste is, maar dat het eigenlijk ook om het proces gaat. Zo voelen zich mensen in het proces meegenomen, voelen ze zich gezien en gehoord. En meest fout gaat het eigenlijk op dat moment waar mensen zich een beetje als marionetten zien. Dat een proces is waar je eigenlijk zelf passief onderdeel van bent. En ze willen ook graag grip hebben en transparantie van de procedure, maar ook een stem hebben in deze maatregelen. Maar wat toen eigenlijk ook duidelijk geworden is, en ik denk dat is waarom ik vandaag nog steeds generatieonderzoek doe, het gaat niet alleen over mensen die dat onrecht zelf hebben meegemaakt, zo de slachtoffers of beter gezegd de survivors, hoe zich mensen noemen. Want dat zijn diegenen die het natuurlijk ook hebben overleefd. Mm-hmm. En het ook heel doorspeelt door de generaties. Zo ook kinderen en kleinkinderen hebben dat onrecht op een indirecte manier meegedragen. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld alleen in die fact dat viele kinderen denken dat hun ouders niet gezien zijn. so doen de kinderen het best dat hun ouders gezien worden. So viel Aktivisme kommt auch aus der Idee, dat doen ze voor hun ouders of voor de grootouders. En nou ja, dat heb ik van dit onderzoek geleerd.
Wauw. Ja, dus ik hoor ook wel veel het stukje generatie terugkomen. En dat het dialoog, dat het niet alleen wordt gevoerd tussen de overlevenden en de overheid, maar dat het ook gebeurt binnen in de gemeenschappen zelf. Dat dat ook wel een belangrijk aspect is van een stukje onrecht meer rechtvaardigen. En nou ja, de dialogues of justice, nou, er zitten sowieso al twee woorden in die vrij belangrijk zijn, hè? Dialogics, ofwel dialoog en justice, dat zouden kunnen vertalen naar rechtvaardigheid. Vanwaar eigenlijk die naam? En eigenlijk beginnende bij het eerste stukje dialoog. Wat houdt dialoog in?
Ja, nou ja, dialoog is eigenlijk wat je net hebt ook al aangegeven. Als we het over erkenningsvraagstukken hebben, zie je toch heel snel in je hoofd twee partijen. Zo, de ene partij heeft een ervaring waar ze erkenning voor claimt tegenover, en dan staat vaak de overheid tegenover. En dan zie je snel niet andere partijen die wel ook heel erg bij betrokken zijn. En in mijn onderzoek kon ik toch zien dat eigenlijk ook de familie een heel belangrijk onderdeel is. Want je krijgt niet alleen erkenning van de overheid, maar je krijgt ook erkenning van diegenen die naast jou staan. Ja. Maar daar is wel een relatie. Zolang je eigenlijk moet vechten om van de overheid erkend te worden, ja, dan blijf je je hele attentie richten op de overheid. Terwijl eigenlijk dat, ja, diegenen die naast jou staan, de community, eigenlijk minstens zo belangrijk is. En we hebben de benadering van dialoog methodisch ook gekozen om eigenlijk met veel meer mensen in gesprek te gaan. Zo niet alleen diegenen die direct onrecht hebben meegemaakt, maar ook hun familieleden, ook de gemeenschappen, om te kijken, ja, wat zijn eigenlijk ook de sociale dimensie van onrecht? Hoe het eigenlijk ook uitweiden. Als je onrecht hebt ervaren, is dat niet alleen met jou zelf te maken, maar dat verandert de relatie die je hebt met de kinderen. Er is een soort van dynamiek die in de familie komt, maar ook in de maatschappij. En deze dynamiek die willen we graag beter uitzoeken.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n gesprek die je dan voert, gevoelens dan naar boven kan gaan brengen. Vooral wanneer het gaat om dit soort onderwerpen die door verschillende generaties heen doorwerkt. En je benoemde net een dialogische benadering. Zou je dat wat meer over kunnen vertellen? Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, wat je ziet op dit moment, worden heel veel civiele rechtszaken in Den Haag gevoerd van slachtoffers van verschillende soorten van historisch onrecht. Hè. We hebben bijvoorbeeld rechtszaken die worden aangespannen over het koloniaal geweld in Indonesië, over mislukte vredesmissies in Bosnië en Afghanistan, over seksueel misbruik en milieurampen. Mm-hmm. En met mijn team, zes onderzoekers, we volgen deze civiele rechtszaken tegen instellingen zoals de staat, het leger, de kerk, maar ook multinationals zoals Royal Dutch Shell.
Yeah.
Maar het zou te kort zijn als je eigenlijk alleen met één partij praat. Als je gewoon alleen diegenen die de rechtszaken op gang brengen. Maar je wil eigenlijk ook de andere partijen horen die daar ook onderdeel zijn van dat proces.
Ja.
So, we proberen eigenlijk in plaats van die dichotomie die je vaak ziet in zo'n court case van twee partijen, toch met meerdere stemmen te laten horen. En denken ook dat we dan misschien een bredere notion of justice zouden kunnen vinden.
Ja, dus dat die stillere stemmen die niet zo snel gehoord worden, niet altijd het privilege hebben om beschikbaar te zijn, of de mogelijkheden hebben om aanwezig te zijn bij verschillende rechtszaken, of niet zo goed weten waar ze terecht moeten komen, dat die moeten ook worden gehoord natuurlijk. Want die hebben natuurlijk ook een even waardevolle onderdeel in zo'n gesprek, lijkt mij. Ja, en nou ja, dialoog. Belangrijk onderdeel, is ook een onderdeel van de naam van jullie onderzoeksproject. Heb je daar ook een bepaalde definitie voor? Hoe definieer jij dialoog?
Ja, dat is een goede vraag. Het wordt natuurlijk heel snel weggezet, hè, als een soort van soft instrument. En als een soort van harmoniemodel, hè, waar je gaat in gesprek met elkaar, maar verder betekent het niet zoveel. Maar dat tegenover kan je ook zetten. Dialoog is eigenlijk ook een instrument om conflicten aan te gaan en op een goede manier te regelen. En dat betekent oog te hebben voor de hiërarchieën die spelen zodra mensen met elkaar in gesprek gaan. Maar niet iedereen heeft dezelfde positie in een samenleving. Niet iedere stem werd gehoord. En ook als iets wordt genoemd dialoog, is het toch nog heel belangrijk. Ja, of er een soort van gelijkwaardigheid plaatsvindt. En zo in die zin is dialoog wel ook iets om aandacht te hebben voor ja, hoe deze machtverhoudingen in de samenleving zijn. En misschien een voorbeeld te geven wat dan wel dialoog is bij ons in het project. Werken we met het concept van Hartmut Rosa, de socioloog. En die heeft een mooie term van resonans. Daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. En zo eigenlijk een dialoog is, als je, nemen we maar twee partijen. En dan ga je in gesprek met elkaar. En dan is het niet zo dat die ene gelijk had, haalt en dan uit het gesprek gaat. Maar dat het eigenlijk is dat beide partijen zich veranderen. In hun posities verschuiven. Zodat eigenlijk beide door het gesprek eigenlijk iets waarnemen bij die ander dat hun eigen positie verschuift. En dat is dan eigenlijk dialoog, dat je dan een proces op gang gaat zien, die dan in volge, andere soort van resultaten kunnen. Ja. Dat is eigenlijk, ik denk ook van een oral history perspectief, zo mooi gesproken, is dat dan heb je echt gehoord wat die andere gezegd heeft. Dat heeft eigenlijk dan ook te maken dat je dan ook je eigen argumentatie moet bijstellen.
Ja, nou, ik denk dat dat wat je zojuist zei ook wel goed aanslaat bij de studenten op de UvH die van bij AAV arbeidsgerichte academische vaardigheden, gespreksvaardigheden bij voeren. En daarbij is het ook heel erg van belang dat we een dialoog voeren met elkaar waar het uitgangspunt niet zozeer is om jouw gelijken te behalen. Maar het uitgangspunt is dus kritische zelfreflectie tot een diepere laag te komen in een gesprek. En vanuit daaruit te kijken van hoe je met elkaar kunt gaan groeien naar iets anders. Dat het een doorlopend proces is. En ik weet nog wel uit mijn eerste jaar dat ik Hartmut Rosa moest lezen. Wij moesten het boek Leven in tijden van verstelling lezen. En dat stukje dialoog kwam daar ook wel in terug. Dus ik snap wel hoe dat het wel een goed concept is om mee te werken om tot een diepere laag te komen. En hoe zou dat dan relateren tot het Nederlands slavernij en koloniaal verleden? Hoe relateert zich dat, het stukje dialoog, naar het andere woord in jullie onderzoeksprojectnaam justice of rechtvaardigheid?
Ja, wat je ziet natuurlijk als je het over het slavernijverleden hebt en hoe die publiek debat daaromheen is veranderd. Kan je toch zien dat in de laatste jaar heel veel dialooginitiatieven zijn opgestart. Dat was ook de opdracht van de regering. Laatste jaar, na Keti Koti 2020, is er eigenlijk een adviescommissie ingericht van de overheid om te kijken, hoe moet nu eigenlijk de erkenning van het slavernijverleden uitzien? Moeten we excuses doen, ja of nee? En om grip te krijgen, eigenlijk wat speelt in de samenleving, hebben ze heel veel verschillende groepen in de samenleving opgezocht om te weten te komen hoe breed eigenlijk gedragen bijvoorbeeld ook zo'n symbolische basis excuses er zijn. En dan kan je zien dat deze dialoog die richt zich vooral op de samenleving. Hè? Naar verschillende sectoren, steden doen daarmee, Rotterdam, Utrecht, zo. Dialooginitiatieven worden ze ook genoemd. Een belangrijk initiatief zijn die Keti Koti dialoogtafels die Mercedes van Zandwijken organiseert. En deze werden inmiddels overal in Nederland in de tijd rondom 1 juli georganiseerd. Dat is de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herinnerd met een geritualiseerde dialoog. Waar letterlijk zwarte en witte mensen tegenover elkaar zitten en met elkaar in gesprek gaan. En ze doen samen eten, ze leren daarbij ook naar elkaar te luisteren en samen ook rituele handelingen uit te voeren. En hier kan je eigenlijk zien dat rituelen ook een brug kunnen slaan tussen diegenen die wel een ingrijpende ervaring in de familie hebben meegemaakt en die anderen die zich eigenlijk daaraan willen verbinden om daarna te luisteren. En Keti Koti dialoogtafels in die zin, die proberen eigenlijk beide verhalen met elkaar in verband te zien. En zo ja, leer je naar elkaar luisteren en daarmee ook verbinding te maken. Maar dan is ook heel mooi wat de directeur van NINSEE, Urwin Fayent, heeft geformuleerd. So, hij is de directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En hij heeft toch ook een beetje een aarzeling verwoord. Hij zegt, ja, we worden heel lang ook aan dialoogtafels gehouden, terwijl eigenlijk in de praktijk nog vaak weinig gebeurt. So, dus hier zie je eigenlijk, dialoog wordt alleen als dialoog ervaren als je ook concrete resultaten ziet. Zodat je eigenlijk ziet, hey, daar was geluisterd en er is ook iets omgezet wat ik heb ingebracht. En dan gaat het niet alleen om het product zelf, maar eigenlijk ook weer om het proces. Zo, vier gerechtigheid of justice wordt eigenlijk ook vooral ervaren in het proces, hoe die eigenlijk wordt gemanaged. En ja, je ziet op dit moment heel veel interessante voorstellen die zijn ingediend en aangeleverd bij de politiek, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld 1 juli Ketikoti een vrije dag te maken. Er ligt ook een kant-en-klaar concept van het Slavernijmuseum in Amsterdam. En je zou kunnen zeggen dat zijn alles manieren om erkenning te geven aan deze strijd om het slavernijverleden toch ook als onderdeel van, ja, van de samenleving te zien. En ik zou zeggen, ja, de key vraag die daar altijd naar voren komt is, is deze proces nu van de gemeenschap of is het een proces van de overheid? Hm. En dat zou zich nog moeten wijzen.
Absoluut. Ja, ja. Nicole, je hebt recent een artikel geschreven over de erfenis van het Nederlands slavernijverleden. En je beschrijft daarin hoe zich de laatste twee decennia het debat rondom het slavernij en koloniaal verleden zich heeft ontwikkeld. En best wel benieuwd, hè, zou je ons wat mee kunnen nemen in die langzame verschuiving die jij benoemt van hun geschiedenis naar onze geschiedenis? En mijn concrete vraag daarin is, wie is die hun? En wie is die ons in onze verschuiving?
Ja, nou, misschien met iets te beginnen. Toen ik op de 1 juli 2013 in Oosterpark was om voor de herdenking van Ketikoti, de verbroken keten, daar was er een hele grote spanning in de lucht. Want het was 150 jaar van de afschaffing van de slavernij, als we 1863 als uitgangspunt nemen toen. En nou, voor de eerste keer, we hadden de nieuwe koning, Willem-Alexander, was aanwezig. En dat was natuurlijk heel een unieke mogelijkheid om toch echt symbolisch iets te doen. So, er was echt in de gemeenschap was er heel veel debat over, wat zou nu eigenlijk het juiste gebaar zijn. En zo, er was ja, heel veel voorbereid in die zin van, ja, hoe verhouden we ons dan, als dan iets komt. En nou ja, in Oosterpark zelf, so, er was zo'n spanning in de lucht tijdens de ceremonie. Maar dan, ja, het gebeurde niks. So, eigenlijk alles liep naar protocol. En je kon het echt zo voelen dat er zo'n teleurstelling was in dat moment. En je kan echt zeggen, ja, die moment die was niet begrepen en ook niet gegrepen. En ik denk, daar zie je toch een verschuiving. Al laatste jaar, 2020, het was COVID, daarom natuurlijk geen mensen in Oosterpark, een heel klein gezelschap. Maar wat zich heeft veranderd, is de taal. So, de taal die wordt gebruikt van de speakers ook. Het ging niet meer zo veel over beetje dat schuld- en schaamte-narratief, maar het ging veel meer over ons geschiedenis. Als Amsterdamse stad, als samenleving. De taal die gebruikt wordt is meer over ons geschiedenis. Mm-hmm. En in die zin was het dan ook niet zo symbolisch, omdat precies na de viering en de herdenking eigenlijk een Tweede Kamerdebat was over de ja, racisme in de Nederlandse samenleving. En de vraag, ja, wat kunnen we daar nu eigenlijk over doen? En ook een dialoogcommissie was in het leven geroepen die zegt, nou, we moeten dat dialoog erover aangaan in de Nederlandse samenleving. Ja. So, dat was eigenlijk ja, direct actie genomen om toch eigenlijk meteen ook in de praktijk te brengen wat je daarvoor eigenlijk in Oostpark op een symbolische manier hebt gezien.
Ja.
En ja, ik kan die verschuiving ook met een ander voorbeeld nog aangeven. Bijvoorbeeld als je kijkt hoe familieverhalen worden verteld. Het is natuurlijk één stap al dat veel meer familieverhalen te horen zijn nu dan 10 jaar geleden. Ik herinner mij nog, ik hoorde een keer de kunstenaar Nado Brunet op het radio. En die zegt toen, ja, als ik het over mijn overgrootvader heb, dan zegt iedereen, ja, waar heb je het over? Het is zo lang geleden. Maar ja, als wij dan wel over de Tweede Wereldoorlog hebben, ja, dat vindt iedereen normaal. Zo eigenlijk die twee heel verschillende manieren, hè? Wat wordt gevoeld als ver geleden en dichtbij. Zo dat zie je de verschuiving, dat deze familieverhalen veel meer in het publieke ruimte zijn gekomen. En dat deze familieverhalen ook op een andere manier worden verteld. En dat is een heel mooi voorbeeld, is die podcastserie De Plantage van ons voorouders. Oh ja. Die Mathieu Daun samen met Peggy Beauvoir heeft gedaan. En dan zie je eigenlijk de verteller, zo Mathieu Daun, die voert een gesprek eerst met haar moeder. En die deze zoektocht naar het familieleden, naar de plantage van de voorouders, eigenlijk een beetje onaangenaam en ook onnodig vindt. Zo dat is een generatiegesprek met best wat spanning. Maar ze voert het gesprek ook met Peggy Beauvoir, hoe nazat is van tot slaafgemaakte, die op de suikerplantage van Downs voorouders in Suriname werkte. En in deze podcast zie je eigenlijk al deze aarzelingen die op beide kanten spelen. Zo, hoe kom je eigenlijk met elkaar in gesprek zonder oude patronen te halen? Van wie is dat verleden en wie voelt de gevolgen nog? En daar kan je eigenlijk zien dat deze familieverhalen wel verduidelijken eigenlijk dat het een gezamenlijk geschiedenis is. Maar ook dat eigenlijk ook de bijhorende discriminaties en privileges toch nog heel lang doorspeelden in de familie en zo ook in de samenleving. En dat zie je in het gedrag, in de taal, in de denkpatronen, wie die eigenlijk ook in stand gehouden worden door nieuwe mechanismen. Zo, dat is wel een mooie link tussen het verleden en het heden. En dat laat dan ook zien dat het eigenlijk, ja, dat maakt het moeilijker van deze duidelijke zwart-wit perspectief te hebben, waar het vaak over horen in de publieke ruimte, omdat zodra je eigenlijk een familieverhaal duikt, werd het toch vaak, ja, veel complexer en veel, ja, veel tegenstrijdiger, viele facetten die je hebt. Just to name the mixed race issue. Mm-hmm. Maar het zijn ook precies deze facetten die pijn doen, omdat het toch ook eigenlijk veel makkelijker is over een zwart-wit perspectief te hebben.
Nee, dat werkt zich zeker door. En een van de goede voorbeelden daarin is, zal in ieder geval de aankomende jaren zeker Zwarte Piet zijn. En hoe wij daarmee omgaan. Maar natuurlijk ook andere vormen van, zoals je net ook al benoemde, institutioneel racisme, etnische profilering. Dat het wel concrete dingen zijn waar mensen van kleur, zwarte mensen mee te maken krijgen. Of andere mensen met een migratieachtergrond. Wat ons eigenlijk allemaal raakt als samenleving zijnde. En dat we daar niet echt van afkomen zonder met elkaar in gesprek te gaan. En ook een vorm van herstel moeten gaan bewerkstelligen, zodat wij als samenleving, als Nederlandse samenleving, kunnen gaan groeien. Ik weet dat jij veel werkt met de justice en ook met reparations. Zou jij een beetje ons mee kunnen nemen naar wat reparations zijn voor de mensen die niet zo goed weten wat reparations betekenen?
Ja. Reparations is, zoals het woord al zegt, hè, zijn maatregelen die proberen iets te repareren. Het idee is, ja, als heel simpel gezegd, hè, dat de dader probeert ervaren leed van het slachtoffer weer goed te maken. Maar hier zit natuurlijk ook een soort van illusie in, waarin, met mijn eigen achtergrond neem het voorbeeld van de Duitse wedergoedmaking. De geldpot die er was om eigenlijk ook aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk de Joodse gemeenschap, maar ook Israël, gewoon hier proberen door compensatiebetaling to make good again. Dat zit in de term, wiedergutmachung. En dat suggereert dat je een relatie herstelt die voor de oorlog met de Joodse medeburgers wel goed was. Maar dat moffelt wel heel veel weg bij verbelde vooroorlogse antisemitisme. Zo, reparatie heeft ook een idee, ja, dan moet je ook een beetje stilstaan in die, ja, daar is natuurlijk een hoop dat die dingen kan herstellen. En deze hoop, die drijft natuurlijk ook heel veel activisme. Zo, daar zit ook, ja, een hoop dat je iets kan veranderen. En je kan zien dat eigenlijk in de laatste jaren we eigenlijk ook in de theorievorming rondom reparations zie je toch dat er meer wordt verwacht van reparations. En reparations is niet meer alleen dat je een compensatie geeft voor leed dat is er geweest, wat meestens sowieso symbolische aard is. Maar je wilt niet, bijvoorbeeld mensen die in een marginaliseerde positie waren voor de oorlog, die wil je niet terugbrengen in diezelfde slechte positie.
Precies.
Nee, je wil eigenlijk kijken dat ze een betere positie krijgen. En dat noem je dan eigenlijk transformative reparation, dat je eigenlijk toch probeert ook structureel hun positie in de samenleving te veranderen. En ik denk zo wat je hier eigenlijk een beetje ziet in de laatste jaren, dat zich die idee van wat reparations over gaat, dat zich dat wel heeft verbreed. En dat het een beetje weggaat van ja, financiële regelingen voor individuen, maar meer eigenlijk hey, de samenleving wil veranderen en wat hebben we er eigenlijk voor structurele processen nodig om dat te doen. En dat is een van de centrale reparation claims die er liggen. En je zou kunnen zeggen, deze beweging is heel erg motiveerd van de Black Lives Matter movement natuurlijk. Maar je hebt ook de uitroeping van de UN Decade of People of African Descent. Die UN-decade van 2015 tot 2024, die heeft ontzettend veel initiatieven losgemaakt om eigenlijk na te denken, hey, hoe kunnen we eigenlijk met dat erfenis, ook van het slavernijverleden, hoe kunnen we daar eigenlijk anders mee omgaan?
Ja.
En als laatste nog om te noemen misschien ook omdat de Reparation Commission van de CARICOM-landen. En CARICOM, dat zijn de verbanden van 15 Caribische landen die onder de lead van Jamaica een verbond vormen om met elkaar op te trekken. Om bijvoorbeeld ja, van Europa nu eigenlijk te vragen toch met het erfenis waar zij als in de Caribbean natuurlijk heel erg zitten. Het zijn natuurlijk landen die op slavernij-economie gebaseerd waren, om daar toch aandacht te vragen. En die structuur tussen de verhouding, de Caribbean en Europa, toch op een andere basis te stellen. Ja, de CARICOM-landen die hebben 2013 een Reparation Commission ingesteld. En de voorzitter van is Hilary Beckles. En die zal ook dit jaar de Kattikotti-lezing houden. En ik denk, dat is toch heel indicatief dat we dit jaar eigenlijk ook een lezing krijgen die over reparations gaat.
Ja.
Waar ik van verwacht dat hier ook een veel bredere notie van reparation eigenlijk wordt gedeeld. Mm-hmm. Als we, denk ik, in de klassieke zin, hoe we over reparation nadenken.
Ja, dus je hebt het gehad over die verschillende vormen van reparations en ook hoe dat nu steeds duidelijker wordt en dat daar nu ook over gesproken, nou ja, eigenlijk mag worden. Dat het lang werd tegengehouden, maar dat er nu wel mogelijkheden zijn om dat gesprek over reparations breder te voeren. En ik benoem dat eerder ook al. Ik heb de afgelopen maanden samengewerkt met Nicole. En daar heb ik een social media analyse gemaakt over de verschillende verhalen, de verschillende eisen en de verschillende narratieven die er zijn op sociale media rondom het Nederlands koloniaal en slavernijverleden. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb is gekeken naar een video van Zondag met Lubach. En hij had een segment over excuses die Nederland zou kunnen, misschien zou, eigenlijk zou moeten aanbieden voor het Nederlands slavernijverleden. En wat ik gedaan heb bij dat filmpje is gewoon gekeken naar naar een groot deel van de comments. En wat ik vrij interessant vond aan wat daar stond, was dat het veelal ging over geld. Terwijl mensen dat niet zozeer alleen maar vragen. Mensen vragen niet alleen maar om geld. Het gaat veel, veel breder dan alleen maar dat stukje geld kwestie. En ik vind het persoonlijk jammer dat het alleen maar gaat over dat sommige mensen zeggen van ja, nou, hè, jullie willen alleen maar excuses krijgen en hebben omdat je geld wil. Terwijl de dingen die ook worden gezegd zijn, nou, we willen dat er een structurele aanpak wordt gedaan tegen institutioneel racisme. Dat mensen echt op een gelijke niveau worden gesteld. Dat we dat dingen zoals de kindertoeslagenaffaire, dat het ook restanten zijn van een koloniaal en slavernijverleden. En dat die vormen van etnische profilering daar ook echt wel vandaan komen. Ja, er waren wel meerdere dingen die mij echt opvielen. Hetgeen wat mij ten eerste opviel was eigenlijk dat veelal dezelfde mensen aan het woord waren. Activisten, historici, academici, die houden zich daar veel al mee bezig en die weten er ook gewoon heel veel vanaf. Word ook regelmatig gevraagd of teruggevraagd bij verschillende dialogen, podcasts, radioprogramma's, een Caravan Fata Black, een Nancy Jouwe, de Black Archives, die zet zich daar veel al op in. Een Clarice Gagar, Quincy Gario. Allemaal mensen die zich allemaal op een bepaalde manier toch wel ergens positioneren en het graag willen hebben over dit verleden en hoe zich dat doorwerkt in het hier en nu. En het tweede wat me ook opviel was dat het woord excuses nu veel sterker terugkomt dan het woord reparations. Vooral eigenlijk voor 2008, als ik het goed zeg. Toen de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, zei van wij als gemeente Rotterdam willen ons excuses aanbieden voor ons aandeel in het slavernij en koloniaal verleden van Nederland, de slavenhandel. En dat toen opeens die shift was van, nou, we hebben het over reparations, waar veel mensen het over hadden, naar we gaan het veelal hebben over excuses. En dat zag je bijvoorbeeld vorig jaar, toen de gemeente van Amsterdam haar excuses wilde aanbieden. Nou, het ging niet door vanwege de COVID-pandemie waar we in zitten. Maar ook dat andere gemeentes, gemeente Utrecht, ook zei bijvoorbeeld van dat ze ook iets willen doen van hun excuses aanbieden voor hun aandeel in het koloniaal en slavernijverleden. Maar wat altijd bij mij loopt knagen is het stukje, waar kan ik mijzelf positioneren? Ik woon zelf in Hengelo. Ik ben een zwarte man. Mijn ouders komen uit Liberia. Het heeft ook een vrij heftige en langdurige geschiedenis wanneer het gaat om slavernij. En dan als een voormalige kolonie van de Verenigde Staten. Hoe ik mijzelf eigenlijk ook kan positioneren in zo'n dialoog rondom reparations. Want ik heb het idee dat zo'n gesprek veel afspeelt in het randstedelijk gebied, maar wanneer het niet zozeer afspeelt in het landelijk gebied. En de vraag die ik eigenlijk heb na dit hele lange praatje is hoe denk jij dat zo'n dialoog breder gevoerd kan worden in Nederland?
Ja. Naja, an sich ist es natürlich, das sind beispielsweise Cyphers aus Rotterdam, die neue Reporter haben deutlich gemacht, warum eigentlich diese Geschiedenis in Städten so viel mehr lebt. Und die Outcomes von dieser Report was, die sagt, ja, 1 von 8 huidige Rotterdammers heeft tot slaaf gemaakte Afrikaanse Vorouders. Und das laat natürlich wel zien, warum es in Städten, so als Rotterdam, die natürlich auch sinds 1600 oder so als Partner von der Verenigde Ostindische Kompanie, maar auch der Westindische Kompanie, die wel natürlich betrokken waren bei diesem Handel, bei Kolonialismus und Slavernei, was auch stark beitrug an haar Groei, tot Welthafen, tot grote Städte. Maar wat je ook kan zien, daar begint het. Hè? De beweging die je ziet, is toch dat het uitwaait van deze steden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een mooi project, Mapping Slavery, dat onderzoekscollega's van mij doen in Amsterdam, Dienke Honjus, Nancy Jouwe, Jennifer Tosch en Dineke Stam, die eigenlijk hebben in kaart gebracht, letterlijk in kaart hebben gebracht, hoe de opbrengsten van de slavernij en de slavenhandel eigenlijk ook in grachtenpanden zitten, in de gordel. En dat hebben ze dan eigenlijk digitaliseerd en je kan het op internet eigenlijk klikken en dan kan je eigenlijk zien, ja, welke huizen hebben eigenlijk welke geschiedenis. En ja, natuurlijk heeft Amsterdam een geschiedenis die ook ergens anders zich heeft afgespeeld. Maar dat zie je niet, zolang dat verhaal eigenlijk niet wordt verteld. En nu zo'n map te hebben, dat creëert het bewustzijn dat eigenlijk heel veel wat we hier in Europa zien ook met bouten Europa te maken had. En dat is natuurlijk een project dat begon in Amsterdam, maar sinds nu heb je ook deze toeren en gidsen, die heb je in Rotterdam, in Groningen, in Middelburg, ook in Utrecht. Dat is toch, je ziet toch heel veel lokale initiatieven die daar rondomheen zijn ontstaan. En dat waait eigenlijk ook een beetje uit. En als we denken de monumentendebat, Die bereikt natuurlijk ook dorpjes. Hè? Welk monument mag er nog wel staan, ja of nee? En dan gaat het eigenlijk volgens mij ook niet dan per se... vooral eigenlijk gaat het om de debat om te voeren. Hè? Dat je eigenlijk stilstaat bij het monument en dan één denkt... ja, waar staat het eigenlijk voor? Mm-hmm. En willen we ons nog waar het voor staat eigenlijk daarmee verbinden ja. of niet? Dus in die zin denk ik dat het wel breder gevoerd langzaam wordt, deze geschiedenis... En dat gebeurt natuurlijk ook, als we zeggen, nou wat van verandering zie ik een beetje in dat debat, dat toch eigenlijk de verhalen op een andere manier worden verteld. Bijvoorbeeld dat het Rijksmuseum nu in de tentoonstelling die nu toch open gegaan is over slavernij, nou ja, de eerste grote tentoonstelling in het Rijksmuseum over dit onderwerp, dat is op zichzelf natuurlijk een heel bijzonder symbolisch gebaar. Maar ook de manier hoe ze het doen. Dus ze vertellen aan de op basis van 10 persoonlijke verhalen eigenlijk ja, dat slavernijverleden. En hoe complex dat eigenlijk in elkaar zit. En dat is het mooie als je met familiegeschiedenis werkt. Ja, familie is vaak een heel complex achtergrond. Zo, je hebt voorvaren van alle kanten eigenlijk. En dan kom je toch vaak in een positie terecht waar het niet meer zo duidelijk is. Zo die perspectief die we vaak hebben in publiek debat, tussen waar we de verschil zien tussen een zwart en een wit perspectief, die wordt toch, zodra je in familiegeschiedenissen duikt, wordt het toch vaak toch een tientje complexer. En daarom hou ik heel erg van een generatie, een familieperspectief, omdat er toch heel veel nuance ook naar voren komt van... Ja, de slavernijverleden, de nasleep is heel complex. En dat goed te laten zien wat het nu eigenlijk doet. Mm-hmm. Daarvoor vind ik eigenlijk familiegeschiedenis, hoe het ook Rijksmuseum nu vertelt, wel een heel mooi een tool, zou je kunnen zeggen.
Ja, helemaal mee eens. Ik ga er zelf volgende week naartoe. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ik het zal gaan ervaren. Ik vind het mooi dat zij... individuele verhalen gebruiken om te laten zien dat het niet alleen maar gaat om cijfers. Dat er zoveel mensen tot slaaf werden gemaakt en moesten werken op plantages. Maar dat ieder individu was een persoon. Er zat een heel groot systeem achter. Maar die personificatie is wel echt wel een belangrijk aspect om te laten zien van... dit zijn levens. Dit dagen mensen die een leven leiden en tot slaaf werden gemaakt... en stierven in gevangenschap. En ik vind het mooi dat het Rijksmuseum een tentoonstelling heeft gemaakt. En dat de mensen die daaraan hebben gewerkt, en Valieke Smulders, hard hebben gewerkt om dit te bewerkstelligen. En ik hoop ook echt dat het niet alleen blijft bij een symbolisch gebaar van het Rijksmuseum, maar dat het ook een vaste onderdeel wordt van de reguliere opstelling in het Rijksmuseum. Ik ben ook wel eens benieuwd naar de geleerde lessen, de lessons learned, als wanneer het gaat om reparations. Ik kan me voorstellen dat we vooral in het reparations debat, bij de verschillende casussen die er zijn over de hele wereld, dat je echt wel wat kunt leren van de verschillende manieren hoe je dat gesprek of dialoog gaat voeren. Zou je daar nog wat over willen en kunnen vertellen?
Nou, ik zou misschien... het is heel moeilijk dat je van heel specifieke reparations iets leert. Hè? Want iedere casus is natuurlijk anders. En de voordelen als je over verschillende casussen werkt... of het nu de Joodse geschiedenis van de Holocaust is... of ook van de koloniale verleden in Indonesië... dat je als je die dingen naast elkaar legt, dat je soms patronen ziet en problemen. Maar het begint eigenlijk, ziet meest beter zodra je eigenlijk categorieën vormt. En daar is wel een heel mooi voorbeeld van een antropoloog, Lisa LaPlante. En die heeft die uitspraak gedaan, ja, eigenlijk kan je pas over reparations hebben, als je precies weet welke vorm van justice je zoekt. So, je kan eigenlijk, je moet weten eigenlijk wat zijn eigenlijk de gerechtigheidsdoelen die je nastreeft en welk soort van reparation hoort er eigenlijk bij. Yeah. En ze heeft eigenlijk 4 categorieën gevormd. Mm-hmm. En deze 4 categorieën die die gaan over minimalistisch tot maximalistisch. En het begint eigenlijk met een reparative justice en restorative justice, civic justice tot sociaal-economic justice. En wat je zou zien als je deze categorieën ziet, dan zie je eigenlijk dat reparative en restorative justice heeft eigenlijk meer met het verleden te maken. Het gaat erom dat zijn maatregelen die bedoeld zijn om slachtoffers tegemoet te komen en ook de relatie te herstellen met de dader of met de overheid. En die andere maatregelen, die zich noemen dan die meer op civic justice en sociaal-economisch justice gericht zijn, die zijn meer toekomstgericht. Die gaan over participatie in de samenleving, hoe kan je de plek waar je bent in de samenleving verbeteren. Die hebben meer een structurele connotatie. En zodra je eigenlijk met deze kaders werkt, zie je toch meteen wat soort van reparatory instrument wij over hebben. En dan is natuurlijk bijvoorbeeld, is het heel mooi als Katie Cotty een vrije dag zou worden. En dat is natuurlijk heel, ja, dat is dan het mooie aan dat het natuurlijk Nederlands breed is. Zodat het echt de Nederlandse samenleving een commitment aangaat. Maar je zou je kunnen afvragen, is dat nu iets wat eigenlijk meer recht doet aan de herdenking van de geschiedenis? Maar is het ook een bijdrage aan die struggle die er eigenlijk ook is, hè? Meer civic en socio-economic justice eigenlijk te krijgen. En ik denk het is niet het een of het ander, maar er zijn heel veel verschillende reparation instrumenten waar die eigenlijk in gesprek zijn. En daar is dan wel dat interessante, ja, ik denk je hoort veel meer als je in gesprek bent met gemeenschappen zelf. Ja, je zelf hebt naar die onderzoek gedaan naar die social media. Mm-hmm. En dan komen heel veel ideeën van mensen die toch heel vaak te maken hebben, niet zozeer met excuses en herstelbetaling in de klassieke zin, mm-hmm. zo aan het verleden georiënteerd, maar die eigenlijk toch te maken hebben met participatie, structurele veranderingen in de samenleving. En dan hebben we het toch net over een andere soort van justice.
Ja.
En ik denk, ja, dat ik dat eigenlijk in het verleden geleerd heb, dat het toch eigenlijk goed is. Je kan eigenlijk, als je toch, je wil zo'n maatregelen ook een beetje evalueren. Ne? Daar zit natuurlijk heel veel hoop in.
Absoluut.
Dat als je strijdt heel lang voor een maatregel en die komt daar, dan is nog steeds de vraag, krijg je dat waar je eigenlijk de hoop had?
Ja.
En daarom, ja, wij onderzoeken op dit moment civiele rechtszaken. En civiele rechtszaken, die kunnen natuurlijk vaak heel veel. En het meeste wat ze kunnen, is een publiek gesprek openen.
Mm-hmm.
En daar gaat het eigenlijk ook over, dat we dat gesprek daarover voeren. En eigenlijk kijken, ja, waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, is dat niet het een symbolisch gebaar wordt zo van, hè? We hebben als regering, of als overheid besloten van, nou, hè, 1 juli, Katie Cotty wordt nu een nationale feestdag. Nu heb je toch gekregen wat je wilde. Dat is, nu zijn we toch klaar en dan kunnen we dit hoofdstuk toch afsluiten. Maar dat er veel meer achter schuilt dan alleen maar mensen stil krijgen. En natuurlijk stuit het alweer aan op een stukje dialoog. Wat willen mensen nou echt? Wat stuit nou echt aan op de wensen van een gemeenschap van verschillende gemeenschappen die natuurlijk onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving, dat we samen verder kunnen gaan.
Ja, misschien is het dan toch nog, daar is natuurlijk wel een snelle misvatting als we het over reparations hebben, hè, als mm-hmm. term. Het is toch vaak iets wat meer aan het verleden gekoppeld is. Hè? Mm-hmm. Repair is something wat eigenlijk over, ja, reparation voor slachtoffers, en daar hoort die trauma-narratief daarbij. En terwijl je ook zeggen kan, reparation is ook een struggle voor burgerschap. Het is eigenlijk een vraag om een actieve, van een betere plek in de samenleving.
Precies.
En dat is een heel andere benadering en die doet dan ook een andere, ja, perspectief naar voren brengen. En ik denk waar het eigenlijk, als je reparation zou willen zien, meer als een vraag om sociaal herstel, social repair, dat het eigenlijk om een relatie bouwen in de samenleving gaat. Ik denk dan zou makkelijker zijn om te kunnen zien dat het eigenlijk iets is waar de hele samenleving baat bij heeft. Maar het gaat eigenlijk om een verbetering van, om een meer gerechtigere en gelijkwaardigere samenleving. En dan zou je kunnen zeggen dat die strijd voor reparation, en dan no matter, gevoerd van welke groep, eigenlijk ook bijdraagt aan ons strijd hier, die wij bijvoorbeeld voeren op de UWH, bij de humanistiek, over een meer gerechte samenleving. Zo in die zin is dat eigenlijk een beetje dezelfde strijd.
Ja. Ja, en daarom vind ik ook wel dat dit onderzoek en dit project goed aansluit op de normen en waarden die we nastreven, die op de UVH, een humanere en rechtvaardige samenleving, waar mensen worden geaccepteerd voor wie ze zijn. Maar om dat te bewerkstelligen is het wel van belang om te kijken naar wat zij nodig hebben om die recht, niet zozeer te krijgen, maar dat dat gewoon een basisbehoefte is voor iedereen. En daar zijn cijfers, geschiedenis, dialogen en heel veel andere aspecten immens van belang. En ik denk dat wij als universiteit daar een rol in kunnen spelen om dat te bewerkstelligen. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Nicole, voor jouw aanwezigheid en voor de kennis, de casussen en verschillende theorieën die je hebt gedeeld. Ik denk dat wij hier als universiteit, als studenten en als onderzoekers, in ieder geval voor mij als toekomstig onderzoeker hopelijk, veel van kunnen leren om een bijdrage te leveren aan een humanere samenleving waar wij allen de recht hebben om te zijn wie we willen zijn of wie we kunnen zijn. Dus nogmaals, dankjewel voor je aanwezigheid.
Nou, dank voor jullie uitnodiging. Was een leuk gesprek.
Vond ik ook. Wie nog meer wil weten over het onderzoek Dialogics of Justice, kan een kijkje nemen op de website www.dialogicsofjustice.org. Ik heb begrepen dat die vandaag is gelanceerd. Neem dan een kijkje op. Er staan waarschijnlijk mooie dingen op en er gaan nog heel veel mooie dingen op komen te staan. Ja, mijn naam was en is Faris Winter. Ik ben onderdeel van Pluralistiek. En mocht je meer willen weten over pluralistiek, dan kun je een kijkje nemen op www.svhumanistiek.nl. En dan even kijken naar pluralistiek als commissie. Of je kunt ons bereiken via Instagram. En dat is onze naam is @pluralistiek. Dankjewel voor het luisteren.